En plots is IS terug, of zo lijkt het toch, nadat de aanslag van vrijdagavond in Moskou werd opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat. Daar hadden we al jaren weinig of niks meer van gehoord, maar dat gevaar is eigenlijk altijd blijven sluimeren, zo zeggen nu alle experts. Hoeveel invloed heeft IS nog? Moeten we ook in West-Europa vrezen voor nieuwe terreur? En wat zegt de reactie van Rusland op deze aanslag over Vladimir Poetin? Daarover gaan we het hebben met Bruno Struis en Pieter van Ostaaien. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
Duidelijk, de morgen.
Welkom Bruno Struis, collega journalist bij De Morgen.
Dag Dries.
Zet voor ons eerst de feiten nog eens op een rij. Wat is daar vrijdagavond in Moskou precies gebeurd?
Wel, vrijdag was er een optreden van een bekende rockgroep, Picnic. Die treedde op met een symfonieorkest. Dat was een optreden in een grote concertzaal net buiten Moskou. Rond 19:30 stroomde daar iedereen toe. Dat was een uitverkocht optreden. En dan rond 20:00, net voor het zou moeten beginnen, stapten enkele mannen in militaire outfit binnen in die concertzaal en ze openden het vuur met automatische geweren. Mensen waren echt totaal weerloos. Uiteindelijk hebben ze dan ook nog een soort vloeistof uit hun rugzak gehaald om dan die concertzaal mee in brand te steken. Daar zijn minstens 137 doden bijgevallen, meer dan 140 gewonden. Een van de grootste aanslagen in de recente Russische geschiedenis.
The images are just horrible, just hard to watch, and our thoughts obviously are going to be with the victims of this terrible, terrible shooting attack.
De aanslag deed heel hard denken aan die op de Bataclan in Parijs in 2015, ook een concertzaal. En het had er dan ook al snel alle schijn van dat Islamitische Staat, IS, er ook hierachter zat, weten we dat zeker?
IS heeft dat vrijdagavond eigenlijk al vrij snel opgeëist. Mm-hmm. Daar wordt soms wel een beetje laconiek over gedaan, over het feit dat IS zo'n aanslag telkens opeist. Maar eigenlijk hebben ze er nog niet vaak naast gezeten. En hoe gebeurt dat? Dat is dan eigenlijk het persbureau Amak dat op Telegram een bericht uitstuurt. Daarin staat dan in vrij korte zinnen dat er 4 strijders christenen hebben aangevallen. En ze hebben daarna ook nog eens, voor de twijfelaars over de streep te halen, hebben ze ook nog eens een foto van 4 gemaskerde mannen verspreid. Ja. Dat zijn dan de 4 daders. En als dat nog niet genoeg is, hebben ze ook nog eens een video van de feiten ook nog eens gedeeld.
Oké, weinig twijfel dus dat IS achter die aanslag zat. En toch was president Vladimir Poetin er als de kippen bij om meteen in een andere richting te wijzen.
Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
Je zag dat het Kremlin probeerde om de schuld richting Oekraïne te duwen. Toen dat dan eenmaal duidelijk was dat het echt wel gaat over moslimfundamentalisten, om terroristen van IS, ja, dan hebben ze dat een beetje proberen mee te schuiven. Van ja, maar ze kwamen wel vanuit Oekraïne, want ze zagen dan dat zij ook van plan waren om richting Oekraïne weg te vluchten.
Ja,
dat is een vrij doorzichtige manier om die schuld toch nog in de schoenen van Oekraïne te schuiven. Want waar het eerder om gaat, is ja, het is een aparte tak van IS, de Khorasan-provincie van IS die hier toeslaat. Die Khorasan-provincie, dat is eigenlijk Afghanistan, Tajikistan, Oezbekistan, dus daar Centraal-Azië. Dat gaat vaak over personen die ook bijvoorbeeld Russisch wel kunnen spreken.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een van de redenen waarom dat zij nu specifiek Rusland viseren. IS gebruikt eigenlijk regelmatig ook wel een beetje wie hebben we voor handen om toe te slaan. En bij ons, de aanslagen hier zijn ook gepleegd door mensen met een band met ons land.
Mm-hmm.
Zijn mensen met vaak Noord-Afrikaanse origine die in ons land wel geboren en getogen zijn of in Frankrijk geboren en getogen zijn en daarom in Parijs en Brussel wilden toeslaan. Hier gebeurt min of meer hetzelfde. Die ISKP-tak van IS, ja, die wordt bevolkt door mensen uit Oezbekistan, Tajikistan, Afghanistan. En daar zijn dus 4 Tajiken ook effectief opgepakt door Rusland. Die zijn al voor de rechtbank moeten verschijnen.
Ja, ook daarvan hebben we beelden kunnen zien. Die vier verdachten werden zondag al voorgeleid voor de rechtbank en zagen er stevig toegetakeld uit. Dat deed vermoeden dat ze werden gefolterd bij hun ondervraging door de Russische veiligheidsdiensten.
Ja, dat waren verschrikkelijke beelden. Natuurlijk is zo terrorisme, dat is van de ergste soort geweld die je kan meemaken als personen die daarmee betrokken zijn, als land ook. Want ja, die terroristen viseren eigenlijk ook je natie, je staat. Maar uiteraard, ja, die beelden die we te zien krijgen van die verdachten, van die daders in de rechtszaal, die zijn ook wel echt, stemmen wel tot nadenken over wat dat daar gebeurd is. We weten ook wel redelijk weinig over hun arrestatie. Dus misschien dat dat ook wel wat meer zicht geeft over wat dat er precies met die personen gebeurd is.
Het zat eraan te komen ergens. Hè. Recent, midden januari, hebben ze nog een heel zware aanslag uitgevoerd in Iran. En er werd al algemeen van uitgegaan dat ISKP vermoedelijk zowat de sterkste tak van de Islamitische Staat is momenteel, die terug in staat is om complexe operaties in het buitenland uit te voeren.
Was IS dan niet verdwenen? Dat is waarschijnlijk wat veel mensen zich afvroegen dit weekend toen ze hoorden dat de aanslag in Moskou was opgeëist door de Islamitische Staat. Want dat kalifaat was inderdaad in 2019 al verslagen door een internationale coalitie. Maar, zo zegt jihad-expert Pieter van Ostaaien, het was een fout om te denken dat de terreur daarmee zou eindigen. Want de organisatie IS, die is altijd blijven bestaan.
Nee, ISIS is eigenlijk nooit weg geweest. De Islamitische Staat is dan wel al haar territorium verloren in maart, april 2019. Daarvoor al had de Islamitische Staat wereldwijd provincies opgericht. Een van die provincies was de Islamic State in Khorasan-provincie, wat veelal wordt afgekort tot ISKP. Maar zo zijn er ook nog takken in de Filipijnen. Er zijn twee branches van de Islamitische Staat actief in de Sahel. In Congo is er een provincie van de Islamitische Staat, in Mozambique. Dus het is wel zeer uitgebreid netwerk.
Is er een verschil tussen de tak van IS die deze aanslag heeft gepleegd en het IS dat we kennen van 2014, 2015?
Nee, want uiteindelijk de Islamitische Staat is een centraal geleide organisatie. Aan het hoofd staat nog altijd de kalif, de zoveelste in de rij al ondertussen. Elk van die provincies wordt centraal aangestuurd vanuit de Islamitische Staat zelf. Het viel ook op dat bijvoorbeeld de aanslag in Rusland niet rechtstreeks door ISKP werd opgeëist, maar in naam van de Islamitische Staat in het algemeen. Dus het zou zelfs kunnen dat er verschillende provincies samengewerkt hebben om die aanval uit te voeren.
En waarom kiezen ze er precies Moskou, Rusland, uit om een aanslag te plegen nu?
Waarom ook niet? Islamitische Staat valt overal wereldwijd aan. In alle continenten zijn er al aanslagen van de Islamitische Staat gepleegd tegen alles wat zij als vijanden beschouwen. En christenen zijn bij uitbreiding de vijand bij uitstek voor de Islamitische Staat. Maar evengoed, alles wat te maken heeft met Sjiitische islam, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda zijn allemaal vijanden van de Islamitische Staat.
Dus ze plegen aanslagen eender waar ze denken dat het zal lukken?
Ja, waar dat ze opportuniteiten zien, waar dat ze weten dat er massa-events zijn waarop dat ze kunnen inspelen. Toen ik vrijdag de eerste beelden zag van de aanval, dan wist ik onmiddellijk dat het met 100% zekerheid te linken zou zijn aan de Islamitische Staat. Gewoon de modus operandi, de manier waarop dat de aanslagen zijn, of de aanslag is uitgevoerd, deed mij geweldig hard denken aan wat er in de Bataclan gebeurd is in november 2015.
Ja, wat is daar zo herkenbaar aan die werkwijze?
Ze noemen het in het Arabisch inrimazi aanvallen. Het zich werpen of het zich onderdompelen, in dit geval in de strijd. Doorgaans gaat dat over zwaar bewapende jihadis die zich letterlijk doodvechten. Hier had de Islamitische Staat vlak na de aanval in een opwijzingsbericht zelfs geschreven dat alle aanvallers veilig teruggekeerd waren naar hun basis. We weten ondertussen dat ze in handen zijn van de Russen. Aanvankelijk leek de operatie, zeker voor de Islamitische Staat, is de operatie sowieso een geweldig succes. Mm-hmm. Ze zijn terug op de wereldkaart geplaatst uiteindelijk daarmee.
En dat is waar het hen hier om te doen was?
Angst en terreur zou hebben, ja. Duidelijk.
Ja, en dat is duidelijk gelukt inderdaad, hè? Want Frankrijk bijvoorbeeld verhoogde al meteen het terreurniveau naar het allerhoogste niveau. Is dat terecht? Moeten we hier in Europa nu ook weer meer vrezen voor IS-terreur?
Als mij de vraag wordt gesteld van moeten wij in het Westen ook verscherpte veiligheidsmaatregelen gaan aannemen, dan zou mijn antwoord waarschijnlijk zijn op basis van een grondige assessment van de veiligheidsdiensten. Ik ga ervan uit dat de staatsveiligheid, militaire veiligheid en het ook had heel goed weten wat er allemaal reilt en zeilt binnen België. Het is ook niet toevallig dat sinds de aanval op de Zweedse voetbalsupporters in Brussel dat het dreigingsniveau is opgetrokken naar 3 terug. 3 op een schaal van 4. Dus dat wil zeggen dat het dreigingsniveau in België toch wel reëel is.
Ja, u sprak daarnet van massa-events. De Olympische Spelen vinden deze zomer plaats in Parijs. Dat zal er wel mee te maken hebben waarom dat dreigingsniveau in Frankrijk zo snel verhoogd is, hè?
Ongetwijfeld. Olympische Spelen, maar ook WK voetbal, alle massa-evenementen zijn altijd geprefereerde doelwitten voor de Islamitische staat.
We hebben het nu natuurlijk allemaal al eens meegemaakt, hè? IS-aanslagen in België, in Frankrijk en andere Europese landen. Zijn we daar nu beter op voorbereid, denkt u, dan 10 jaar geleden?
Ik durf dat eerlijk gezegd niet zeggen. Ik weet ook niet wat dat de procedures zijn bij de veiligheidsdiensten of bij de federale politie op dit ogenblik die in werking zijn gesteld na de aanslagen. Ik ga ervan uit dat onze veiligheidsdiensten inderdaad beter er zijn op voorbereid. Maar uiteindelijk hebben we niet veel nodig. We hebben eigenlijk maar een paar mensen nodig die geradicaliseerd zijn, die wapens te pakken gekregen hebben en die toeslaan. En dat kan echt uit het verborgene komen, bij wijze van spreken. Dus dat er weinig of geen aanwijzingen waren tegen de personen in kwestie vooraleer dat de aanslag wordt uitgevoerd.
Dus eigenlijk is onze situatie nu heel vergelijkbaar met die van ongeveer 10 jaar geleden?
Ja, eigenlijk wel. Voor een deel toch. Allee, de Islamitische staat as such is nog altijd in staat om grote operaties uit te voeren. En dat is wel heel duidelijk gebleken. Iedereen stelde zich de vraag of het nog een keer zou gebeuren. Het was niet de vraag van of, maar wanneer het zou gebeuren. Mm-hmm. Het is eigenlijk nooit weg geweest. Allee, het is in het verdomhoekje gedrongen toen Poetin Oekraïne is binnengevallen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan met de oorlog in Gaza is het weer even in de vergetelheid geraakt. Maar uiteraard hebben alle jihadistische groeperingen hebben handig gebruik gemaakt van de situatie in Gaza om hun propaganda op te drijven. Het is niet alleen de Islamitische staat. Al-Qaeda was er eerst mee om dit te doen.
Frankrijk heeft nu dat dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Zullen andere West-Europese landen volgen?
Dat hangt er volledig vanaf van wat er nog gaat gebeuren in de komende weken, maanden. De kans zit erin dat er inderdaad in andere Europese landen ook aanslagen gepleegd zullen worden. Ik kan niet voorspellen wie of wat en wanneer, maar ik vermoed van wel, ja.
Vladimir Putin is already trying to link this to Ukraine and say that Ukraine is responsible. Does the US have any evidence to back that up?
No, there is no whatsoever any evidence. And in fact, what we know to be the case is that ISIS-K is actually, by all accounts, responsible for what happened.
Ja, Bruno, we zeiden ook al dat Poetin er heel snel bij was om naar Oekraïne te wijzen wanneer het over deze aanslag ging. Ook al had IS die al snel opgeëist. Er doen ook nog heel wat andere wilde theorieën de ronde, samenzweringstheorieën zelfs op de sociale media. Bijvoorbeeld dat Poetin er misschien mee zelf achter zat om zoiets te organiseren om een excuus te hebben om nog harder toe te slaan in Oekraïne. Ja, wat moeten we daarvan denken?
Ik denk dat we dat met een korreltje zout moeten nemen, want net hetzelfde, ik denk zelfs dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland dat de samenzweringstheorie probeert te lanceren, mm-hmm. dat Amerika die mensen heeft de opdracht gegeven om toe te slaan. Dus ja. Strijders van de Islamitische staat zou hebben uitgestuurd. Ja, ook dat is een samenzweringstheorie. Het klopt wel dat Amerika goede inlichtingen had blijkbaar en Rusland op voorhand heeft gewaarschuwd. Hè. Dat is een bericht dat ook publiek is gezet door de Amerikaanse ambassade in Rusland. Ik denk 7 maart hebben zij een bericht publiek gezet. Vermijd concerten in Rusland, waarmee ze duidelijke informatie hadden over extremistisch geweld mogelijks op een concert. Mm-hmm. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je zelf mee aan de knoppen zit van dat geweld, dat is, lijkt mij uitgesloten. En zo lijkt het mij ook uitgesloten dat Poetin dit moedwillig zou doen om bijvoorbeeld de bevolking achter zich te krijgen of achter de Russische vlag te krijgen. Klopt wel dat waarschijnlijk deze mensen uit Tajikistan, deze daders, via Oekraïne naar Rusland zijn gegaan. Dat zal wel kloppen. Zoals we ook weten dat er al terreurverdachten uit Tajikistan via Oekraïne en Polen naar Duitsland zijn gegaan om dan hier een terreurdreiging te vormen. En er was, dat weet je misschien nog wel, rond kerst sprake van een mogelijke aanslag of terreurdreiging rond de Dom in Keulen en de Stefansdom in Wenen. Die moesten toen zwaar beveiligd worden, net op het moment dat veel christenen daar wilden kerst vieren. En daar zijn toen ook verdachten opgepakt. En die personen waren effectief via Oekraïne en Polen naar Duitsland gekomen. Dus dat gedeelte van wat Poetin vertelt, namelijk ze komen vanuit Oekraïne, is niet zo gek. Maar je kan het Oekraïne natuurlijk wel weinig kwalijk nemen dat ze op het moment dat er een dermate grote oorlog zich afspeelt, ja, dat ze niet helemaal onder controle hebben wie er het grondgebied binnenkomt en wie er het grondgebied ook verlaat bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen moeten vluchten uit Oekraïne en dat is zeker niet de verantwoordelijkheid van de Oekraïners zelf, maar van de agressor in dit geval, en dat is Rusland.
En nu intussen heeft Poetin zelf ook wel erkend dat het hier duidelijk om moslimextremisme gaat. Maar toch, ook vanuit de Russische inlichtingendiensten blijven er signalen komen van Oekraïne zit hier toch wel voor iets tussen, misschien zelfs de VS, het Verenigd Koninkrijk. Je voelt dat hier misschien toch, ja, dat dit als een excuus zal gebruikt worden om misschien te gebruiken in die oorlog in Oekraïne en bijvoorbeeld het geweld verder op te schalen.
Dat is zeker niet uitgesloten, hè. Je ziet dat van in het begin Rusland probeert om die zaak richting Oekraïne te schuiven. Je ziet ook dat Zelensky daar ook al op gereageerd heeft, om daarop te duiden eigenlijk.
De Oekraïnse president, hè, ja.
De Oekraïnse president heeft toch ook al proberen duidelijk te maken van ja, Rusland is hier ons aan het proberen de schuld daarvan te geven. Terwijl het toch vrij duidelijk is dat die ISKP hier op eigen houtje handelde. Het is moeilijk te zeggen of dat Poetin dat dan toch nog in zijn voordeel kan gebruiken. Maar de vraag is ook of dat hij dat nodig heeft om die oorlog in Oekraïne te voeren. Tot nu toe is zijn versie van de feiten over wat er daar in Oekraïne gebeurt. Ik heb het bijvoorbeeld over het wegkrijgen daar van de nazi's, is een van de frames die hij probeert in de wereld te zetten. Ik denk dat dat voor hem een belangrijkere frame zal blijven dan ja, het idee dat er daar moslimfundamentalisten zouden gehuisvest worden.
Mm-hmm.
Wat wel zou kunnen gebeuren, is dat Poetin natuurlijk strengere binnenlandse antiterreurmaatregelen gaat treffen, die ook weer bijvoorbeeld dissidenten en opposanten van Poetin zouden kunnen in problemen brengen. Dat kan ik me wel inbeelden, hè, dat hij nog stringentere maatregelen gaat treffen, waardoor het nog moeilijker kan zijn om op straat te komen voor het om je ongenoegen te uiten, dan nu al het geval is. In die zin zou hij wel die strijd tegen terreur kunnen gebruiken om ook ja, nog autoritairder zijn land te besturen.
Mm-hmm. Ja, en inderdaad. En misschien ook nog meer dit kunnen verantwoorden tegenover zijn eigen volk, in zoverre dat hij daarin geïnteresseerd is natuurlijk, om harder op te treden.
Absoluut, ja. En daar nog meer steun voor krijgen op de openbare omroepen, bijvoorbeeld op de televisiezenders, in die praatprogramma's. Die zullen ook vinden nu dat er hard moet worden opgetreden. Dat krijg je altijd wel als een land wordt aangevallen door terrorisme. Dan zal je altijd zien dat er toch bepaalde maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid te versterken. Mm-hmm. Ook al komen die veiligheidsmaatregelen eigenlijk na de feiten, nadat het grote geweld eigenlijk in dit geval al gebeurd is.
Ja. De conclusie van deze aflevering is, vrees ik, dat de islamistische terreur, die in heel wat jaren wat lager op ons lijstje stond van dingen waarover we ons zorgen moeten maken, ja, dat gevaar toch is teruggekeerd, hè?
Dat is teruggekomen en er zijn een aantal conflicten natuurlijk ook in de wereld die ideologie zouden kunnen verder voeden. En ISKP probeert vooral mensen warm te maken rond alles wat te maken heeft van de Russische oorlog in Tsjetsjenië bijvoorbeeld, maar ook de Taliban die aan de macht teruggeholpen zijn. Maar binnen IS heb je zeker ook een ideologische stroming die van het conflict in Gaza zal proberen gebruik maken om jongere mensen enthousiast te maken om toe te slaan tegen Joden of tegen Westerlingen. En dat is wat zeker zorgen baart. En ja, je ziet dat dat een beetje in golfbewegingen gaat.
Ja.
En het valt te hopen dat we op dit moment ja, niet afstevenen op een nieuwe golf van terrorisme in Europa. Wat dat betreft, niemand kan in de toekomst kijken. Wat we wel moeten doen natuurlijk, is onze veiligheidsdiensten genoeg de middelen geven om daarmee aan de slag te gaan.
U luisterde naar Duidelijk, een podcast van De Morgen. Ik bedank collega Bruno Struijs en jihad-expert Pieter van Ostaaien voor hun bijdrage aan deze aflevering. Ik bedank uiteraard ook de luisteraar om erbij te zijn. Reageren kan altijd via podcast@demorgen.be. Tijdens de paasvakantie zijn we er even niet met Duidelijk, maar daarna zijn we gewoon terug elke week op donderdag met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk.
Duidelijk, De Morgen.